voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen in het lezen schriftgedeelte. Het lezen schriftgedeelte is uit Handelingen 8, vers 1 tot 8. En Handelingen 9, vers 1 tot 9. We zingen psalm 39, vers 3. Psalm 89, vers 18 en 20. Psalm 103, vers 8 en 9. En psalm 79, vers 7. De schriftlezing is uit Handelingen 8, vers 1 tot en met 8. En uit Handelingen 9, vers 1 tot en met 9. We zingen psalm 39, vers 3. Psalm 89, vers 18 en 20. Psalm 103, vers 8 en 9. En psalm 79, vers 7. Wens u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit morgenuur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houter in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader. Door Jezus Christus en een Zoon, in gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. We gaan samen een gebed zingen. Veel psalmen zijn nog gebeden. En met name psalm 39 en daarvan vers 3. O Heere, ontdek mijn levens eind aan mij. Psalm 39, vers 3.
Thank you.
lezen het Gods heilige woord, de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 8, de verzen 1 tot en met 8. En uit hoofdstuk 9, de verzen 1 tot en met 9. Maar voorafgaande aan de schriftlezing, verootmoedigen wij ons gemeente voor het aanzien van God en stellen rond gezag van de 10 geboden des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor niet buigen en nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die Jeruzalem was. En ze werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten grave en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. Zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtiglijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van vele onreine geesten hadden gingen dezelfde uit, roepende met grote stem, en vele geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. We volgen de schriftlezing bij hoofdstuk 9, vers 1. En Paulus blazende hun dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot den hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat zo hij enigen die van dien weg waren vond, hij dezelfde beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde is het geschied dat hij naar bij Damascus kwam. En hem omscheen snellijk een licht van den hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zeide, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide, wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide, ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkelen te slaan. En hij bevende en verbaasd zijnde zeide, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de stad. En u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem over de weg reizen stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opende, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen, en hij was 3 dagen dat hij niets zag, en at niet en dronk niet.
De tekst vindt u opgetekend in Handelingen 8 en daarvan vers 2. Lange aantal meditaties en predikingen verzorgd over Stefanus, over zijn roeping, over diakenschap en over zijn leven, over zijn sterven, maar niet over zijn begrafenis. Daar wil ik vanmorgen met u over gaan nadenken. De tekst is Handelingen 8. En daarvan het 2e vers. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten grave en maakten grote rouw over hem. Tot zover. Als thema van morgen. 1 gedachte. De begrafenis van Stefanus. Maar we gaan eerst samen zingen op Psalm 89 en daarvan vers 18 en vers 20. En u ziet dat psalmen waar we vanmorgen mee begonnen zijn en nu ook zingen, allemaal te maken hebben ook met rouw, met roefenis en met een begrafenisdienst. Gaan we nu samen zingen op Psalm 89 en daarvan de versen 18 en 20. Begrafenis van Stefanus. Gemeente, jongens en meisjes, ik kan me voorstellen dat jullie de gedachte hebben, gaat het vanmorgen over een begrafenis? Dat is toch allemaal somber, angstig, bang voor te zijn. Ik zou de laatste zijn om te ontkennen dat een begrafenis ook heel donker en triest kan wezen. Maar het gaat hier om de begrafenis van een lief kind van God. Van een man die wist, kent u schuld en waar is uw schuld gebleven? Die verstond bevindelijk in zijn leven de dood in Adam, het recht van God en het leven in Christus. Daar getuigde van in zijn leven. Hij was vervuld met de Heilige Geest, vol van geloof, heeft hij mogen preken en mogen spreken. Een gezegende ambtsdrager, die ook persoonlijk in het kindschap Gods rijkelijk mocht delen. Ook jullie jongens en meisjes kennen wellicht voorafgaande begrafenis van Stefanus, wat heeft plaatsgevonden. Ik vat het alleen maar samen. Stefanus had een preek gehouden tot de kerkenraad van Jeruzalem. En die werden heel boos op Stefanus. Waarom? Omdat hij predikte de noodzakelijkheid van de geloofsgemeenschap met Christus, met de Messias, de Zoon van God. Hij getuigde vanuit de schrift hoe hij aan de vaderen was beloofd. En zolang als Stefanus daarover sprak, waren ze roerend met hem eens. Want hij gaf werkelijk weer wat er in het Oude Testament stond geschreven over de komst van de Messias, Heer Jezus. Maar in een gevoel, in een gedachte, in een wereld, werd ineens heel anders. Toen hij sprak over de Heer Jezus, dat hij gekomen is. En dat hij geleden heeft, dat hij gestorven is. Dat hij opgewekt door de dood en het leven, ten hemel is gevaren. Dat hij zit aan de rechterhand des Vaders. Dat hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde. En dat het noodzakelijk is dat ze in hem zullen geloven. Waar ze mede schuldigen stonden, dat de Heer Jezus tegen dood werd veroordeeld, gekruisigd en gedood is. Dat was geweldig pijnlijk voor hen. Want ze hoorden heel goed dat Stefanus predikte: als je niet in hem gelooft, dan ga je verloren. En dan moet je nou net niet in een kerkraad zeggen. Die meent te bestaan met allemaal gelovigen en bekeerde mannen. Die zo nauw leven naar het woord van God. En zo heel ernstig konden zijn in preken en in spreken en in bidden. En ze beriepen op het woord van God. Ze hadden het Oude Testament als het ware in hun broekzak. Ze kenden hem. Van begin tot het einde. En als dat waar is, die preek van deze man, dan gaan zij verloren. En als je je gemeente boos wil hebben onder een preek, dan moet je dat preken. Dat er buiten Christus geen leven is. Zo is er dan geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Dus alles wat buiten hem leeft en sterft, gaat naar de verdoemenis. Dat was vroeger onder het Joodse volk zo en nog. En ook, helaas, onder vele christenen. Daarom hebben we onszelf ook nou ja zeer nodig onderzoeken. Of ik de genade Gods kent evenals Stefanus, of dat ik nog een vijand ben van die Christus die hij zo rijkelijk heeft mogen uitstallen en mogen verkondigen. Wie hij was, wat er hem te vinden was. Die liefde van God in Christus heeft hij mogen verkondigen. Maar we weten hoe het afgelopen is. Zij hebben Stefanus eigenlijk zonder een eerlijk proces, zo vervuld waren met vijandschap, gedood. Hoe dan? Ja, dat is eigenlijk een beetje akelig, griezelig om te vertellen. Maar ze hebben Stefanus doodgegooid met stenen. Was dat erg? Jazeker is dat erg. We gaan een marteldood, vooral een steniging, gaan we niet romantiseren. Dat is bittere werkelijkheid. Dat was de vijandschap tegen Christus. Maar wat gebeurde? Stefanus, die had gebeden: Heere, ontferm u zich over mijn geest, over mijn ziel. In die laatste momenten van zijn leven. Zijn ziel was gered in Christus. En toen hij stierf in het hand, en zijn lichaam lag onder de stenen, heeft voor mij de begrafenis van Stefanus heel veel waarde, als onderstrepen dat Stefanus na zijn sterven door God werd opgenomen in de hemel en de zaligheid geschonken werd. Toen werd het voor hem corona. Zoals je weet betekent de naam van Stefanus corona, krans, gekroond. Heeft hij meegekregen van zijn vader en moeder toen hij geboren werd. En we weten allen, hè, dat, misschien verval ik even een herhaling met die uitleg, dat corona te maken heeft met de krans rondom de zon als die verduisterd is. Moet je maar eens opletten. Ook de maansverduistering heeft dat, maar wat minder zichtbaar. Maar met zonsverduistering is hem helemaal goed te zien. En het wordt dus een krans, een corona genoemd. En daar is ook die virusnaam van afhankelijk. En zie je ook, als die wordt afgebeeld, en allemaal kroontjes. Want die zon is dan gekroond. En wat heeft nou alle waarde gekregen voor Stefanus? Omdat er één gestorven en dadelijk zal ook blijken begraven is. Die aan het kruis op Golgotha gekroond werd. Waarmee: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En de 3-uurige zonsverduistering plaatsvond. Maar die zonsverduistering op Golgotha, deze wereld, wel omringd, omkranst, omvloerst met die lieflijke krans. Want nochtans zal hij door die dood heen de kroon verwerven, omdat hij de doornenkroon heeft gedragen. Omdat hij gekroond werd met oneer, met smaad, met verachting, met zweepslagen. Een verschrikkelijke dood moest hij sterven. Maar Christus, toen alle eer en heerlijkheid van hem was afgevallen, bleef er over de Messias, die mens is. En ook als een mens van het kruis werd afgehaald. En als een mens werd toebetrouwd aan de school der aarde en begraven moest worden in de hof. Hoe heet het ook weer, jongens en meisjes, in de hof van Jozef van Arimathea. In een rots. Daar werd het lichaam van de Heer Jezus neergelegd. 3 dagen moest hij er wezen. Maar dat niet alleen. We lezen immers. Hij die dood verzonden heeft een overwinning. En het graf heeft geheiligd, onderstreept dat. En dat in dat graf achterbleef de doeken waarmee zijn lichaam werd omwonden. De schuld van de kerk. Hebt gij uit uw boek gedaan. De schuld van de kerk is niet alleen daar betaald, maar ook in het graf begraven. En zou God kunnen spreken op grond van hem: ik zal nooit meer betoveren, ik zal nooit meer op u schelden. Zo werd hij opgewekt door de dood en opgenomen in het vaderhuis hierboven. Daar kwam hij thuis en werd de Heer Jezus gekroond met corona. De kroon der eer en de kroon der overwinning. Gelijk de apostel daarvan spreekt, en we zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is kroon. Zo wordt hij verheerlijkt, zo wordt hij aanbeden, eeuwig. Stefanus was door die geloofsbanden verbonden aan die gezegende Heer Jezus Christus. Die mocht hem kennen. En het bleek ook wel, want toen hij ging sterven, toen werd zijn ziel uit zijn lichaam door de engelen Gods meegenomen. En werd hij gebracht in de hemel. En wat gebeurt daar? Daar kreeg Stefanus de kroon der ere en de kroon der verwinning op zijn hoofd. En wat deed Stefanus? Verwijs in Openbaring waar het staat. Dat geldt voor al de uitverkorenen. Als ze gekroond zijn met die kroon, dan staat er: toen namen zij de kronen van hun hoofden en wierp die kronen neer, corona voor de voeten van de gekroonde koning, de Heer Jezus Christus. En riepen uit: gij, o Lam, zijt alleen waardig te ontvangen alle lof, dank, eer en aanbidding. Want gij hebt ons gekocht met de duur prijs van uw bloed. Halleluja. Daar is corona in zijn volmaaktheid. Rondom de troon Gods. Rondom God de Vader, rondom God de Zoon en God de Heilige Geest. God drieënig. Is corona en die straalt af. Dat corona liefde beeld. Over al de uitverkorenen. Waar de zielen van worden toegebracht. De gemeente die zalig wordt. Daar kan het hier wezen. Dat er aan vooraf is gegaan en bij Stefanus. Een zonsverduistering in die zin. Terwijl de zon de gerechtigheid was opgegaan in zijn hart. Moest hij ook in de weg van lijden. En in de weg van sterven. Door de Here worden verlost. Om gebracht te worden daar. Waar nooit geen coronavirus van vijandschap tegen God meer gevonden zal worden. Waar nooit geen opstand meer zal zijn. Want eeuwig bloeit de kroon, kroon op het hoofd van Davids grote zoon. En dan mag de kerk God rijkelijk in delen. O Stefanus, waar bent u dan toch een gezegend man? Want voor u mocht het gelden, naar de dood is leven mij bereid. Dan neemt God men op in zijn heerlijkheid. Jongens en meisjes, God had Stefanus dus een nieuw hartje gegeven. Heb jij dat ook al? Ben je ook al gekroond met een nieuw hartje? Waarin Christus leeft? Waarin de vrezen des Heer mag worden beoefend? Waarin je wel eens mag zeggen, ook als kind: weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Als je kind zegt, oh wat heerlijk, de vakantie is aangebroken of breekt aan. Ik mag nu van rust genieten. Nou, het zijn jullie jongens en meisjes gegund, maar in zonderheid gunnen we dat het lerarenkorps. Het lager onderwijs, maar ook in het voortgezet en hoger onderwijs, universitair. Want er ligt een heel bijzonder jaar achter u. We hebben grote waardering ook hoe de leraren dat allemaal hebben opgelost. Ook digitaal, hoe ze onderwijs hebben gegeven. Ook aan de kinderen thuis. Hoe moeilijk het was. Het was allemaal nieuw voor hen. Dat mag ook gezegd worden. De ondersteuning en bemoediging. Daar was ouders en grootouders daar grote waardering voor uitspreken. Hoe zij zich hebben gegeven. Om ook onze kinderen toch nog dat onderwijs mee te geven. Zodat ze niet alleen in ledigheid thuis zouden zijn. Maar ook nog hun tijd vervuld mocht worden. Ik vond het zo leerzaam. Toen ik dat bij de kleinkinderen mocht opmerken. Toen ik er kwam en enkele lessen zag hoe dat ging. Toen dacht ik. Wij hebben de deur van de kerk gesloten. Ik geef geen catechisatieles meer. Nou, dat ga ik nou wel doen. En met wat hulp van kleinkinderen die er verstand van hebben van internet. Heb ik toen ook nog de afgelopen 3 maanden voor de Pasen. Om de digitale week in week uit met grote lust en liefde. Onderwijs mogen geven op een manier die ons ook helemaal vreemd was. Die we echt eerst moeilijk vonden. Vandaar dat we die grote waardering uitspreken voor daarvoor. En dat God er komt te zegenen. En dat je ook als kinderen daar dankbaar van mag zijn. En ook als ouders. Dat ondanks alles het toch is doorgegaan. Maar vergeet het niet. Nou zegt David, zegt, ik zal u onderwijzen en u leren de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven en ook zal op u zijn. Dat betekent. Stefanus die kende de Heer Jezus ook als zijn grote onderwijzer. Als zijn meester. Want er was een leerling op de school van de genade. En heeft hij mogen oefenen in Gods kennis. Jazeker, in aanvang en in voortgang. Ook in zichzelf kennen. En in dierbaar borgen en zalig maken. Hij mogen beminnen, maar dat niet alleen. Stefanus was niet alleen met een drieëne God verzoend en verenigd. In de weg van recht en gerechtigheid. Stefanus lag ook terugverklaard aan het vaderhart Gods. Waar de Heer gesproken heeft, ik heb u lief gehad met een even verkiezende liefde. En dan nou te mogen proeven en smaken. Dan is het hier in beginsel al corona in je hart. Als je de liefde van God in Christus mag proeven en smaken. Dat is een vlak veld tussen God en je ziel. Zeker als we dan nadenken hoe Stefanus na de steniging begraven moest worden. Weet je toch, voordat ik daarop inga, schiet ineens mijn gedachten vol. Ik hou me nogal bezig met de vervolgde kerk op deze wereld. Of dan is in Afrikaanse landen, in Aziatische landen, in het Midden-Oosten of in China. Er zijn vele landen waar christenen barbaars worden mishandeld. En de praktijken zijn heel ernstig. Grijpen zo aan. Soms kun je, als je hoort, zoals onlangs, hè, ook door die Boko Haram, islamitische rebellengroep, de huishalden heeft over tientallen dorpen en steden waar christenen wonen. Alles in de vlam opgegaan, ook de kerken, de geestelijke natuur, de Bijbels. En ook vaders en moeders met hun kinderen zijn vermoord. Of de meisjes door seksslavinnen meegenomen en jongens meegenomen naar heropvoedingskampen. Die allemaal getuigen zijn geweest van moord en doodslag. Door vreemde, barbaanse rebellen. Die maar één doel hadden. Om Allah groot te maken. En de naam van Allah uit te roepen. Over al die mensen die zo beestachtig werden afgeslacht en werden vermoord. Staat in Gods woord opgetekend. Dat de liefde nodig is om te lijden en dan opgenomen te worden in de hemel der heerlijkheid. Ook door de vervolging heen. Want er staat immers, al zou ik mij laten doden en ik had de liefde niet, was ik een klinkend metaal gelijk. Dus waar het om gaat is dat we ook bidden voor die vervolgde kerk. En dat wij hier ook in dit morgenuur hier nog samen zijn we aangepast dat we mogen wezen. Om te luisteren naar die boodschap. Waarin God nog tot ons komt. Hoe belangrijk het is om ook na te denken. Als ik nou moet gaan sterven. En als ik moet begraven worden. Waar is mijn ziel dan? Dan word je weken en week uit en onderwezen. Op school en ook thuis. Dat je ziel gered moet worden van de toekomende toren Gods. En dat je daarom bidden moet. Nooit genoeg om kunt bidden. En mag smeken. Of God je uit genade om Christus wil. En uw hart wil geven. Ondanks dat je dan ook in ons eigen lieve vaderland. In die moderne heidense staat moet leven als christen. En als je je dan vertoeft op de werkvloer. Welk sector je dan ook neemt in de maatschappij. Getrouwd is hem te leven naar het woord van God geeft strijd. Het is altijd al een strijd geweest. En het zal ook een strijd blijven. En die strijd die gaat door. Totdat de laatste uitverkoren is toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Dan vergaat de wereld. Maar God staat in voor zijn eigen werk. Nu kunnen wij ons terecht zo druk maken over onze ziel. Want er staat immers ook in Gods woord. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij eenmaal rechtvaardig verschijnen voor God? En wij doen net alsof het lichaam minder van betekenis is. Want we zeggen, ons lichaam is toch maar een stoffelijk omhulsel. Ik geef u huiswerk mee. Huiswerk wat u kent. Herlees, overdenkt. Wat er staat is onder een van de catechismes. Wat is uw enige troost bij een leven sterven? Dat is het antwoord dat ik met lichaam. Lichaam eerst, hè. Dat ik met lichaam en ziel. Het eigendom hebben de Heer Jezus Christus. Die mij gekocht heeft naar lichaam en ziel. Die mij gered heeft uit de macht van de Satan, zijn heerschappij. En mij gegeven heeft die enige troost, dat ik in goede gronden in Christus met God verzoende verenigd, hem mag kennen. Zodat niet alleen mijn ziel, maar ook mijn lichaam is gered. Dan neem ik u mee naar onze tekst. Waar staat, en er waren enige godvruchtige mannen. Er waren geestelijke vrienden, christenen van Stefanus. En die hadden maar één begeerte. Die zagen hoe daar het lichaam van hem toegetakeld lag onder bergstenen. En die hebben de moed gevat om het lichaam daar onderweg te halen. Maar dat betekent ook voor hen gevaar. Want ongetwijfeld zullen er zijn handlangers of ook nog van de kerkraad van Jeruzalem die daar nog waren. Dat ze ook bij Christus behoorden. En als christenen deze daad gingen doen om die man daar weg te halen, die stenen vandaan. Oh, die zullen we dan ook doden. Er zijn zeker ook volgelingen van die ene naam die God gegeven onder de hemel, door welke wij moeten zalig worden, om die te doden. Ze deden dat in geloofsgehoorzaamheid, met de rust en de liefde dat God ook hun leven leidt. En ondanks de vijandschap en de haat en nijd, dat de getrouwmakende genade de Heer in hem mag zijn, om openbaar te komen wie ik ben. Met name ook, niet alleen familiair, maar ik bedoel op de werkvloer. En wat gebeurt er dan? Wel, we zien dat zij ook het lichaam van Stefanus ongetwijfeld hebben onderwonden, ook in doeken, in doodsdoeken. En dan gaan ze eerbiedig met het lichaam van Stefanus naar het graf. Dus gegraven. En daar wordt Stefanus eerbiedig neergelegd in het graf. Eerbiedig. Want dit lichaam van Stefanus is het eigendom van Christus. Eerbiedig, omdat de Heere met hem is als hij wordt begraven. Want heb je onthouden dat we straks opmerkten dat de Heer Jezus, toen hij opgewekt door de doden leven, liet hij achter een geheiligd graf. Dat betekent voor Stefanus, en dat geldt dan voor al de kinderen Gods, dat de Heer Jezus in een graf is ingedaald. En dat het graf nu verlost is van ieder graf. Want in ieder graf, dat is de schandplaats van de mens, ligt de vloek, de toren, het oordeel van God. Want de dood is de bezoldiging der zonde. Het is heel vernederend dat een mens in ongehoorzaamheid de dood is een straf van God over zich heeft heen gehaald. En dat de Heer gesproken heeft, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Dat gebeurde in het graf. Maar nu zal ook het lichaam van Stefanus tot stof overgaan. Zeker. Maar de Heer waakt over dat stof. Daar zorgt hij voor. Dat zijn de geheimenissen van het God zijn. Dat hij dat alles weet en alles kent. En ook de lichaam van al degenen die begraven zijn in de naam van Jezus Christus en zijn eigen ontwaren, zijn daarvan verlost. Daarom is een open graf best aangrijpend, vind ik zelf. Het went nooit om mensen toe te betrouwen aan de schoteraar, de begrafenissen te leiden. En dan mogen we nog heel wat keren doen. Vooral ook bejaarde vrienden en vriendinnen toebetrouwen aan de school der aarde. Maar dan zie je altijd maar weer, dit is mijn toekomst. Ik moet ook in het graf. En is dan mijn graf geheiligd? Ja, als ik in Christus een nieuw schepsel geworden ben. Dan hoef ik me daar niet zorgen over te maken. Want daar rust dat in. Onder zijn toelating en zijn bewarende hand. Dat is de troost. Ondanks dat het ook stof gaat worden. Maar die ontdekkende vraag komt dan naar mij toe. Ook naar u, ook naar jullie jongens en meisjes. Wat betekent dat dan als je onbekeerd bent en gaat sterven? Dan betekent dat dat je ook je ziel, als die gestorven is, je bent onbekeerd. Waar gaat in je ziel heen? Nou, dat weten jullie allemaal, dus ik hoef ik niet omheen te draaien, maar ook niet. Maar met bewogenheid zeg ik het wel, dat moet ook. Maar dan ga je allemaal naar de hel toe. Dat weten jullie ook, jongens en meisjes. Dat is de plaats waar het vuur niet wordt geblust en de worm niet sterft. Ik vind het altijd aangrijpend om dat te preken. Mensen denken wel eens dat wij denken, nou, dat hoort erbij bij een preek om een beetje gewicht aan een preek te brengen. Een beetje zwaar over te komen en zo bij de gemeente. Het zijn we zo, is lastig. Dat is lastig. Het gaat om de liefde. Stel je voor, ga jij nou dadelijk gaan sterven. En dat doe je nou, maar we weten niet wanneer. En je bent in de kerk geweest. En we hebben jou niet gezegd dat je naar de hel toe gaat. En wat de hel is. En onbekeerd bent. Dan ben ik mede de oorzaak van jouw verdoemenis. Daarom vind ik liefde om je te waarschuwen voor datgene wat aan de orde is in je leven. Dus dan moet je ook niet gaan toedekken aan allemaal vrome praatjes. Nee, de werkelijkheid is dat je alleen maar over kunt spreken als vervuld is geworden wat de Heer Jezus gezegd heeft tegen Nicodemus. En in de naam van Jezus Christus en zijn eigen openbaring. Zijn daarvan verlost. Daarom is een open graf best aangrijpend, vind ik zelf. Het went nooit om mensen toe te betrouwen aan de schoteraar, de begrafenissen te leiden. En dan mogen we nog heel wat keren doen. Vooral ook bejaarde vrienden en vriendinnen toebetrouwen aan de school der aarde. Maar dan zie je altijd maar weer, dit is mijn toekomst. Ik moet ook in het graf. En is dan mijn graf geheiligd? Ja, als ik in Christus een nieuw schepsel geworden ben. Dan hoef ik me daar niet zorgen over te maken. Want daar rust dat in. Onder zijn toelating en zijn bewarende hand. Dat is de troost. Ondanks dat het ook stof gaat worden. Maar die ontdekkende vraag komt dan naar mij toe. Ook naar u, ook naar jullie jongens en meisjes. Wat betekent dat dan als je onbekeerd bent en gaat sterven? Dat betekent dat je ook je ziel, als die gestorven is, je bent onbekeerd. Waar gaat in je ziel heen? Nou, dat weten jullie allemaal, dus ik hoef ik niet omheen te draaien, maar ook niet. Maar met bewogenheid zeg ik het wel, dat moet ook. Maar dan ga je allemaal naar de hel toe. Dat weten jullie ook, jongens en meisjes. Dat is de plaats waar het vuur niet wordt geblust en de worm niet sterft. Ik vind het altijd aangrijpend om dat te preken. Mensen denken wel eens dat wij denken, nou, dat hoort erbij bij een preek om een beetje gewicht aan een preek te brengen. Een beetje zwaar over te komen en zo bij de gemeente. Het zijn we zo, is lastig. Dat is lastig. Het gaat om de liefde. Stel je voor, ga jij nou dadelijk gaan sterven. En dat doe je nou, maar we weten niet wanneer. En je bent in de kerk geweest. En we hebben jou niet gezegd dat je naar de hel toe gaat en wat de hel is. Dat je onbekeerd bent. Dan ben ik mede de oorzaak van jouw verdoemenis. Daarom vind ik liefde om je te waarschuwen voor datgene wat aan de orde is in je leven. Dus dan moet je ook niet gaan toedekken aan allemaal vrome praatjes. Nee, de werkelijkheid is dat je alleen maar over kunt spreken als vervuld is geworden wat de Heer Jezus gezegd heeft tegen Nicodemus. Tenzij gij lieden wederom geboren wordt. Gij kunt het koninkrijk God niet zien, het koninkrijk niet ingaan. Dat is duidelijk. Dat moeten we elkaar geven. Maar dat niet alleen. Daar hebben we straks ook om gebeden. Het wordt steeds aangehaald in de prediking. Je wordt er weer opgevoed. In de voorbeders worden gedaan. Dat je meedraagt in je voorhoofd. Ja, verbondsteken. Als je tenminste gedoopt bent. Draag in verbondsteken mee. En betekent dan dat verbond dat jij een nieuw hartje van God gekregen hebt? Nee. Dat verbond tegen je voorhoofd, dat leert jou als kind dat water wat in je voorhoofd werd toegebracht, dat wijst jou heen om je knietjes te buigen en God te bieden. Want het water waar wijst het heen, dat weet je, naar het bloed van Christus. En dat je dat moet kennen in je ziel, zal het eeuwig vrede en wel zijn. Dan is juist de rijke betekenis dat je verbondskind mag zijn. Maar het woord God geeft je altijd de strijd mee. Dat was Judas ook. En dat was Esau ook. Daar moet je juist leren wat de les is. Voordat hij gaat sterven en begraven wordt. Ontroostend is dat je dat wonder Gods aan je ziel mag leren kennen. We gunnen elkaar toch? Daar bidden we toch met elkaar om? Wijzen we elkaar dat de weg heen, ook als kinderen. Daarom hebben je papa en je mama jou toch meegenomen naar de kerk vanmorgen. Waarom? Omdat zij beloofd hebben voor het aanzien van God dat ze het doen zouden. Om jou te brengen onder het lieve woord van God. De plaats waarin de Heere wil werken, dus je wordt een geest, een nieuw hartje. Waarin de Heere mag leven, gevreesd, geëerd en gediend worden. Daarom is dat zo'n zegen. Dus kijk, als je een papa en een mama hebt die jou niet mogen, dat ze niet zoveel liefde hebben voor jou, ziel voor de eeuwigheid. Ja, nou ja, dan mag je thuis blijven wanneer je zelf zin hebt. Dan hoef je ook alle zondagen niet naar de kerk te staan twee keer. Neem het allemaal niet zo nauw. Wat heeft het eigenlijk voor nut? Kan een kind een preek begrijpen? Ja, wie begrijpt er wel een preek? Wat om gaat is, een kind moet u niet onderschatten. Als God werkt in het hart van een kind, dan mag je wel zaken horen waarvan onder de indruk komt. Wat God aan het hart van zo'n kind heeft gedaan. En dan blijken kinderen soms de preek dan beter te begrijpen als ouders. Maar kan ook wezen dat een kind is die toch zegt, ja maar, ik ben toch bang wel om te sterven. Was ik maar net als Stefanus. Ja, die werd gekroond, hè, maar ja, nou. Ik ben bang dat ik, als ik zo ga sterven, ja, God moet mij wel kronen, dat is waar. Maar met een doornenkroon, dat is de vloek van God. Want ik mis een beeld. Ik ben alles kwijt. Ik kan van God niet bestaan. Ach, Heere, zend uw licht en uw waarheid neder. Opdat u ook niet verstaan wat hier staat. Dat die godvruchtige mannen, die doen hem tezamen te graven. In een geheiligd graf. En dan staat er, en ze bedreven rouw over hem. Ik stel voor dat we samen eerst gaan zingen op Psalm 103. En daarom vers 8 en vers 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar zeer gunst zal over die hem vrezen. Psalm 103, de versen 8 en 9.
Thank you.
En ze maakte grote rouw over hem. De godsdienstige wereld van het Jodendom in die dagen verblijdde zich. Maar bij het volk was rouw, droefheid en smart. Ondanks dat ze wisten dat Stefanus was opgenomen in de hemel der heerlijkheid. Maar zij misten een bidder, een strijder en een geloofsgetuiger. Ze misten hem. Zijn rijk was bedeeld met de gaven, de genade des geloofs die Gods geest gewerkt had in zijn ziel. Maar ze verstonden ook geestelijk zijn sterfdag. Was de geboortedag van het nieuwe leven. Daarom was de begrafenis, de uitvaart van hem, hoe erg het ook was, hoe ze hebben geweend, toch een troost. Want de uitvaart voor Stefanus betekende dat ze werden gewezen op de invaart van Gods geest in zijn hart. Van het waarachtig zaligmakend geloofsleven. Maar ze missen hem. Gods kinderen liggen met bijzondere banden, als het goed is, aan elkaar vast. En dan blijkt juist dat het gemis de droefheid niet wegneemt. Want die waren geestelijke banden, er waren eeuwige liefdebanden. En die werden doorgesneden. En dan we daar een beetje inkeren tot onszelf. Ook vanmorgen zitten hier weduwen en weduwnaars in de kerk. Er zijn erbij die kinderen hebben moeten begraven. Kleinkinderen. Er zijn erbij die hun papa en hun mama die hun lief en dierbaar waren hebben moeten begraven. Velen van u en van jullie hebben een begrafenis in hun leven meegemaakt. Kan ik wezen dat er kinderen zijn die nog niet weten wat een begrafenis is, omdat ze dat er niet hebben meegemaakt. Eén ding is zeker, dat ik je maar in moet keren naar mezelf. En dat is, ben ik ook echt bedroefd als een geliefd pand van mijn zijde werd weggenomen? Zeker, dat kan wezen dat je eigen vader of je eigen moeder werd weggenomen. Wat ik nog opmerk, dat is helemaal niet mooi om dat te zeggen. Er zijn er van jullie wel die dat weten. Maar ik was bijna 16 jaar toen mijn lieve vader stierf. Was ook mijn vriend. We waren niet trouw kerkelijk. Maar ik werd zo boos op God als die bestond. Dat ik wilde niet meer bidden, ik wilde niet meer naar de kerk. God afgezworen. Een atheïst. Niet publiekelijk en open met een mondje het bestaan van God te ontkennen. Maar te leven als heiden. Aangrijpend, hè. Omdat je zo boos bent. In plaats van gevouwen handen, gebalde vuisten naar God. Omdat hij iets liefs, iets dierbaars van jou heeft weggenomen. Je vader, die 50 jaar was. Dat grijpt zo aan, hè? Maar dat kan ook wezen dat er in ons midden zijn vanmorgen die zeggen. Niet dat het bij mij zo extreem is dat ik nou niet meer naar de kerk ga en ik zit hier. Of ik zit thuis mee te luisteren. Ik bid ook nog en ik lees in de Bijbel, dat wel allemaal. Maar toch. Ik voel meer gebalde vuisten dan gevouwen handen. Dat probeer ik wel te doen. Ik probeer ook mijn knietjes te buigen. Is dat waar? Doe je dat? Moet je niet opgeven hoor. En hij het niet meer doet. Zullen we het afspreken? Jij buigt vandaar weer voor het eerst je knietjes voor God. En wacht niet aan tot morgen. Want dan kun je in de eeuwigheid zijn. Dat is te laat. Heden zo geen stem hoort. Luister naar het woord waarmee God tot u komt. heeft alleen maar het behoud van je arme zielenbetoog. Maar bovenal, dat met al die droefheid, die mensen wel eens tonen na een begrafenis en voor de begrafenis, dat ze echt met liefdebanden elkaar verbonden waren. Maar pastoraal hebben wij ook altijd te zoeken. Niet alleen een menselijk medeleven, dat behoort het te wezen als iemand overleden is, nietwaar? Maar één ding is zeker. We moeten speuren of er ook een droefheid is naar God. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Die droefheid. Al weet u niet waar ik het over heb. Het kan wezen dat u zegt, ja, dat heeft denk te maken als je tot bekering komt. Daarna bedroefd over je zonde. Nou, je bent al aardig warm, maar het is koud uitgedrukt, want je kent het niet. Maar het kennen mag, dan is het zo anders. Dan snijdt het door je ziel heen, die droefheid, dan ben je God kwijt. Dan mis je hem. Dan mis je iets wat je niet missen kunt. Waar je niet buiten kunt. Om hem te zoeken, de kracht zijn er opstanding. Daarom is altijd weer de prediking die uitgaat vanuit die opgestane levensvorst, die immers betoont wie hij is en wil zijn voor een ziel die nou bedroefd is over zijn zonde. Kent u dat? Ken jij dat? Huil je echt omdat God mist? Schreeuw jij tot God in zijn eigen hart? Die verlangt naar de frisse waterstromen. Om ook in Christus met God verzoend te mogen zijn geworden. En hij weet dat pak met zonde achter zijn rug ligt. En dat sterven is heel erg. Als God stervensgenade geeft. En de Heer begeeft en verlaat zijn volk niet. Dan is dat het troosten. Maar moet er geen maar ook. Dat je hem ertoe betrouwt. Als de begrafenis er is, in een graf, in die groeven, waar de Heer is in geweest. O, zo mocht de Heer me geven. Nu wij zo onverwacht vanmorgen met deze schriftgedeelte bezig ben, die bij die begrafenis, kan je zo aangrijpen. Hè, dat je ook aan nou naar huis gaat, denkt, ja, dat graf is ook niet maar zo. Daar komt ook door de val die wij gemaakt hebben in Adam. En we reizen allemaal heen naar ons eeuwig huis. Dat achter de dood ligt. En hoe lang duurt die reis? Weet jij niet. En ik ook niet. Weet je wat ik wel weet? Ga ik jou leren. Dat weet je ook. Wat ik je gaat leren. Wat dan? Er is niet zo zeker als de dood. Er is niet zo onzeker als ons leven. Daar die kostelijke genadetijd die geeft, komt hem uit en zoekt hem. Zoekt hem. Maar je sterft maar één keer. En de dood beslist dan onherroepelijk over de eeuwigheid. Tenzij je hier hebt leren sterven. Zoals Paulus dat verwoordt. Ik ben met Christus. Nou komt het. Moet je verder over nadenken. Ik ben met Christus gekruisigd. Weet u daarvan? Hoe is dat gegaan? Ik ben met Christus gestorven. Waar was de les ervan in je ziel? Ik ben met Christus begraven. Dat je toen mocht getuigen. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is je overwinning? En dat je met hem bent opgewekt door de dood en het leven. Zoals je daarvan getuigt, hè? En die naam met Christus zijn opgewekt. Ze zoekt de dingen die boven zijn en niet die van beneden zijn. Dat is hetgene wat we nou allemaal nodig hebben. Dan moet hij wassen en ik sterven. Hij steeds meer. Alles zal worden en ik zal steeds, steeds minder. Waar het op aankomt is dat ik met Stefanus persoonlijk op goede gronden in Christus geborgen mag zijn. Daartoe is nauwgezet zelfonderzoek noodzakelijk. En dan willen we elkaar ook op het hart binden. Want de vijand zoekt op valse gronden rust. Maar in de slaapwiegen schiet niemand mij meer op. Velen zoeken in te gaan. Velen die bijkomend werk aanzien voor het zaligmakend Godswerk. Er kan zoveel wezen. Alles missen. Vreemd zijn de wortel der genade. Maar het ware volk des Heren. Die in hem het nieuwe leven mogen leren kennen. Zullen met Stefanus de coronatijd tegemoet gaan. In de hemel der heerlijkheid. Amen. We zingen uit in Psalm 79 en daar hebben we 7, dat geldt voor al de Stefanussen. Zo zullen wij de schapen uw bij. Psalm 79 en daarvan vers 7. Gaat u in vrede met uw dragende God zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. De gemeenschap van de Heilige Geest. Zij maakt u allen. Amen.